God heeft mij een boodschap op mijn hart gelegd, wat ik heel graag met jullie wil delen. Het is een hele belangrijke boodschap en het is een boodschap over gebed, over hoe moet je bidden. En ik wil ook graag beginnen met gebed, omdat het een boodschap is die ik niet vanuit mezelf kan overdragen, maar de Heilige Geest moet het in je hart openbaren. En daarom wil ik ook beginnen met een gebed en vragen of God zijn geest wil zenden en je hart wil aanraken, opdat je zult begrijpen en in je geest zult ontvangen wat de boodschap van God is. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw oneindige liefde die u voor ons heeft. Heer, ik wil u danken dat we u onze Vader mogen noemen en dat u ons in uw liefde aan ons hart drukt. Heer, ik wil u danken dat u ons wil onderwijzen met uw Heilige Geest. En ik bid dat u deze boodschap die ik ga brengen, Heer, dat u dat gaat overbrengen met uw Heilige Geest in de harten van de mensen. Want datgene wat ik niet kan overbrengen met woorden, dat u dat gaat openbaren door uw Heilige Geest in de harten van degenen die luisteren. Ik bid dat u zichzelf laat zien en dat u uzelf laat zien in uw liefde, in uw schoonheid, in uw heerlijkheid. Dat u ons tot u trekt door uw liefde. Ik wil u danken dat u zo de woorden uit mijn mond zult zegenen en zult inspireren. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie hebben over gebed. Want gebed, dat is de motor van je leven. Zonder gebed, zonder een gebedsleven, ben je krachteloos. Want juist door je gebed kom je in verbinding met God en ga je die liefde en de kracht en de wijsheid en de inzicht en alles wat je nodig hebt ontvangen vanuit je relatie met God. Heel veel mensen worstelen met gebed. Hoe moet je bidden? En veel mensen die bidden wel, maar die bidden helemaal verkeerd, waardoor ze het bidden moeilijk en zwaar vinden. En eigenlijk nooit of nauwelijks een gebedsverhoring ervaren en dan wordt het ook heel zwaar. Heb je wel eens een gebedsverhoring ervaren of ervaar je ook dat je bidden niet verder reikt tot aan het plafond en vraag je af, ja, luistert God eigenlijk wel? Ik wil je bemoedigen met deze boodschap en ik wil je tips en tools geven om je gebedsleven dynamisch en krachtig te maken en opdat het gebed een krachtbron in je leven mag gaan zijn en mag gaan worden. Het allereerste en belangrijkste principe van gebed is de vraag, tot wie bid jij? Tot wie richt jij je gebed? Want dat is ook een wet van het universum, datgene wat jij aanroept, dat gaat komen. Dat is een geestelijke wet. Datgene wat jij roept in jouw gedachten, dat gaat ook komen op je pad. En daarom is het zo belangrijk dat jij je gebed goed adresseert. Dat jij je gebed richt tot de bron, de schepper van het heelal. En dat je ook zeker weet dat jouw gebed goed is gericht. Want er zijn vele krachten en entiteiten in de spirituele wereld die aanbeden willen worden en die om hulp gevraagd willen worden en die heel graag invloed willen uitoefenen op jouw leven en via jou op het leven van anderen. Maar die bepaald geen zuivere motieven hebben. Want ze doen zich wel voor als een god, of als een verlichte meester, of als een of andere engel, maar die zijn het zeker niet. En soms doen ze zich voor als een afgezant van God, maar ze zijn het lang niet altijd. Dat is heel belangrijk om dat te weten. En mijn dringend advies aan je is ook om je uitsluitend te richten tot de bron van alle leven, tot de schepper van hemel en aarde. Tot de schepper van alle geesten en engelen. En elk gebed gericht aan een lagere geest dan God zelf, opent je geest voor misleiding. Of het nu gaat om een engel, om een geleide geest, een geest van een overledene, of een verlichte meester, of Maria, of een heilige, of Boeddha, of moeder aarde, of welke andere god dan ook, op het moment dat je niet rechtstreeks je gebed bidt tot de bron, komt er altijd misleiding in je geest. En dat is nogal een harde uitspraak, maar je begrijpt dat je het beste rechtstreeks naar de bron kan gaan. Je ziet het eigenlijk ook om je heen. Als er een verhaal wordt verteld en je hoort het via, 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 dan is dat verhaal veranderd. Al is het maar een klein beetje, het verhaal is veranderd. Wil je de meest zuivere, originele boodschap verstaan, dan moet je gaan naar de bron. En zo is het nog meer bij God zelf. Elke zijweg die je bewandelt om in contact te komen met God, daarin zit al een stuk misleiding, in meer of mindere mate. De Bijbel die waarschuwt ook hier heel duidelijk voor. Het begint al in Deuteronomium 18, vers 10. Daar staat: onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan. Nou ja, dat doen wij niet met elkaar. Maar er staat ook: die waarzeggerij pleegt. En dat kan allerlei vormen gaan aannemen. Waarzeggerij is dat je gaat proberen informatie te zoeken voor de toekomst. Via een horoscoop, via een waarzegger, via tarotkaarten, via glaasje draaien, via wat voor kanaal dan ook. Als jij informatie gaat zoeken buiten God om over toekomstige dingen, dan ben je al bezig met waarzeggerij. En dan kan er informatie komen, want die komt er wel. Het is niet allemaal onzin, nee. Die spirituele wereld is heel reëel. Dus wat jij, als jij een vraag stelt, een vraag plant in het universum, maar niet gericht aan God, dan bied je daarmee een hele scala aan geesten en entiteiten om jouw boodschap in te gaan vullen en op die manier macht te gaan uitoefenen in jouw leven. Want er zijn genoeg verhalen bekend dat boodschappen die via een waarzeggerij komt, dat die ook werkelijk uitkomen, maar het zijn niet altijd even positieve boodschappen. Dus ook die negatieve boodschappen komen uit. En zelfs al is het positief, dan komt daar toch een geest bij die daardoor controle gaat hebben over je leven. Dus er wordt gezegd, die waarzeggerij pleegt, geen wiggelaar. Dat is ook iets wat steeds meer inkomt, het pendelen. En daarmee zoeken naar krachten, naar informatie. Maar door te pendelen, geef je eigenlijk leiding over aan een entiteit, aan een geest. Want dat stokje of dat ding, wat die pendel, die mag gaan bewegen. Je geeft het eigenlijk alle ruimte van, kom maar. Iedereen die wat wil zeggen vanuit het universum, wat voor entiteiten ook, kom maar en stuur mij maar. Nou, dan kun je wel nagaan dat daar heel makkelijk ook entiteiten en geesten gebruik van kunnen gaan maken die iets willen doorgeven wat niet zuiver is. Nou, je hebt ook nog uitleggen van voortekenen, een tovenaar, denk aan Harry Potter, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt, denk aan het spiritisme, maar ook glaasje draaien, doden raadplegen. Je hebt mediums die informatie kunnen doorgeven vanuit het hiernamaals. En die zeggen dat ze die gaven van God hebben gekregen. Nou, ik kan je zeggen, ik veroordeel niet de mediums, want dat zijn vaak hele mooie mensen, hele oprechte mensen. Maar God zegt heel duidelijk dat dat niet uit God is. De doden raadplegen, dat wordt door God verboden. Exodus 20, vers 1 tot 4, daar staat: toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Op het moment dat wij een beeld proberen te maken van een God en dat in onze kamer neerzetten, dat om ons nek hangen of als een, op een of andere manier daar waarde aan gehecht als zijnde dat daar krachten aan verbonden worden, als zijnde een soort God in ons leven. Ik denk aan Boeddha-beeldjes, Shiva en wat je allemaal al niet ziet. Afbeeldingen van wat wij zouden kunnen zien als een God. Daarmee verleen je kracht en autoriteit aan een God in jouw leven. Want als ik een beeldje neerzet en ik ga zeggen dat is mijn God, of daar verleen ik kracht aan, dan roep je daarmee een entiteit, een geest uit de spirituele wereld om daar zijn kracht aan te verlenen en jou daardoor te gaan beïnvloeden. Want door het geloof roep je krachten aan vanuit de spirituele wereld. En als jij geloof hecht aan een amulet, aan een beeldje, dan komt daar ook daadwerkelijk een spirituele macht in zitten. Nou, dat is niet de manier waarop wij ons gebed moeten richten, want dat leidt allemaal af. Nou, God wil ons beschermen tegen elke vorm van misleiding die er op ons afkomt vanuit de spirituele wereld. Want God zegt niet dat het allemaal onzin is en het niet bestaat. Nee, juist omdat er een reële geestelijke wereld is van waaruit duistere machten de macht op aarde willen overnemen, daarom waarschuwt God ons onze geest niet open te stellen voor deze misleiding. Dat is heel wat en misschien ook best confronterend, maar ik wil je erop wijzen dat als al, stel je twijfelt en je zegt, en dat mag, van wat Robert zegt, is dat allemaal wel waar? Klopt dat wel? Je hoeft niks zomaar aan te nemen, maar ik wil je wel vragen, ga het onderzoeken. Want ik weet zeker dat ook jij het verlangen hebt om jouw informatie rechtstreeks bij de bron van God, bij God zelf vandaan te halen. En als de geesten die jij raadpleegt, of hebt raadgepleegd in het verleden, of die jij voelt dat die bij jou zijn, als die van God zouden komen, dan zouden zij het ook helemaal niet erg vinden als jij zegt, ik heb jullie niet langer meer nodig, vanaf vandaag ga ik rechtstreeks naderen tot God. Zij zullen alleen blij zijn, want als zij van God komen, dan willen ze niks liever dan mensen bij God brengen. Want dat is de taak, de wezenlijke taak van de engelen die van God komen. Ze zoeken nooit eer voor zichzelf, maar ze brengen mensen bij God. Dus, als jij zegt, vanaf nu kies ik ervoor om niet langer meer mijn contact met God te zoeken via geesten, entiteiten, waarzeggers of wat dan ook. Maar ik kies ervoor alleen nog maar heel zuiver mijn focus te richten op de bron zelf, op God zelf. Dan moeten al die geesten en entiteiten moeten blij zijn. Gaan ze weerstand bieden? Voel je heel veel weerstand? Dan weet je zeker dat ze niet van God zijn. Voel je geen weerstand? Dan is het ook goed, want het is altijd beter rechtstreeks bij de bron te gaan dan via via. Dus of het nou goed is of verkeerd, in beide gevallen is het beter om direct naar de bron te gaan. Dus, mocht jij je nog door geesten of engelen laten raadplegen, of door een verlichte meester, of door wat voor vorm dan ook, channeling, noem maar wat voor vorm dan ook, die niet rechtstreeks uit de bron is, van God is, dan wil ik jou eigenlijk vragen om hier gewoon mee te breken. En je verder op God te richten. Zometeen ga ik verder onderwijzen van hoe je dan wel tot God kunt naderen. Ik wil ook nog iets zeggen over Maria, de moeder van Jezus. Maria wordt in de katholieke kerk gezien, tenminste daar is een groot misverstand, dat we tot Maria tot God kunnen bidden, of via Maria tot Jezus kunnen bidden. Dat is een groot misverstand onder de katholieke gelovigen. Ook het bidden tot heiligen. Want Maria is een geweldige vrouw, maar er staat nergens in de Bijbel dat we tot haar zouden moeten bidden. Ook Jezus laat het nergens zien, de apostelen laten het nergens zien, en het gaat ten diepste ook regelrecht in tegen de boodschap van de Bijbel. Want de Bijbel die leert ons dat we geen doden mogen raadplegen. En Maria is gestorven. Ze is naar de andere wereld gegaan waarvan God zegt, daar mogen we geen doden meer raadplegen. We mogen ze niet aanroepen. Bovendien zegt Jezus zelf in Matteüs 12 dat iedereen die zijn wil doet, zijn moeder is en zijn broer is. Dus Jezus rekent af met het speciale, het bovennatuurlijke van de positie van Maria. Maria is een bijzondere vrouw, maar zo heb je een heleboel bijzondere vrouwen die de wil van Jezus doen. Ik lees even een stukje voor. En terwijl hij, Jezus, nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten en trachten hem te spreken te krijgen. En iemand zei tot hem, zie, uw moeder en uw broeders staan buiten en trachten u te spreken te krijgen. Maar hij antwoordde de boodschapper en zeide, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen, zijn leerlingen, en zei, zie daar, mijn moeder en mijn broeders. Want al wie doet de wil mijns vaders die in de hemel is, die is mijn broeder, mijn zuster en moeder. Dus hier rekent Jezus af met de bijzondere positie die Maria zou hebben. Natuurlijk was Maria gewoon in het natuurlijke zijn moeder. En Jezus hield van haar en Maria hield heel veel van de Heer Jezus. Maar geestelijk gezien heeft zij geen enkele rol in het verlossingswerk van Jezus en ons richten in gebed tot God. Want ook Jezus, ik bedoel ook Maria, had en heeft Jezus nodig om tot God te naderen. We mogen dus ook beslist niet tot Maria bidden, net zo min als tot de engelen en andere overleden heiligen. Want ook hiervoor geldt, waarom volgen we niet het onderwijs van Jezus Christus zelf? En bidden we rechtstreeks tot de Vader in de hemel, de Schepper van hemel en aarde? Want als men aan Jezus vraagt, hoe moeten we bidden? Dat gaan we zo een stukje overlezen, dan laat Jezus ook zien dat we rechtstreeks tot de bron, tot God, mogen spreken, mogen bidden en dat we hem ook onze vader mogen noemen. En dat is ook iets heel moois, want dat laat zien dat er een familierelatie bestaat tussen God de Schepper en wij zelf. En dat we hem mogen benaderen als onze vader. Ik lees het in Lucas 11, vers 1. En het geschiedde, terwijl hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zeide, Heer, leer ons bidden. Want die discipel, die leerling van Jezus, die zag Jezus bidden. En die zag aan Jezus dat het niet zomaar een gebed was, maar dat hij sprak op zo'n bijzondere wijze, dat hij helemaal straalde, dat er intimiteit was in zijn gebed. En er ging zoveel kracht vanuit dat die leerling zei van, dat wil ik ook. Ik bid wel, maar ik wil bidden zoals Jezus bidt. Dat wil ik kunnen. Want als hij bidt, dan gaat er kracht vanuit. Als hij bidt, dan gebeurt er iets. Als hij bidt, dan is daar intimiteit. Dan is daar gemeenschap met God. En hij proefde dat. Hij merkte dat aan zijn meester, aan Jezus. En daarom zei hij van, leer mij ook bidden. En er staat er van, leer ons bidden zoals Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij, dus Jezus, zeide tot hen, wanneer gij bidt, zegt, Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven een ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. En dat is zo mooi. Want Jezus die leerde zijn leerlingen om rechtstreeks tot God te naderen als zijnde vader. En ergens anders in het evangelie lezen we zelfs dat Jezus zijn vader Abba noemde. Dat is het Hebreeuwse woord voor papa. Dus dan komt het nog closer. En God wil ook die intieme relatie met ons hebben. Dus als Jezus al zegt dat wij rechtstreeks tot de Vader moeten naderen. Wie zijn dan wij om het via Maria te proberen of via de Heilige? laten we alsjeblieft gaan naar de bron zoals Jezus ons dat heeft geleerd. In Matteüs 6, daar staat nog een keer iets uitgebreider, het Onze Vader. En dit gaat over gebed. En Jezus zegt daar, en wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij slaan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit die deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. God wil een verborgen omgang met ons hebben. En, zegt Jezus vervolgens, gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden. Je hoeft niet hele mooie zinnen te kunnen bidden. De ene die is wel bespraakt en kan hele mooie volzinnen gebruiken in zijn gebed tot God. En de ander, die kan dat niet. Maar het maakt van God niet uit. Je mag gewoon zeggen, papa, ik hou van je. Papa, wat ben je mooi. Papa, wat heb je dat mooi gemaakt, die schepping. En je mag zo met je eigen taal, mag je gewoon ja, je liefde tot God uiten. Je liefde tot je Vader uiten. Je bewondering uitspreken. Zeggen dat je van hem houdt. Dat kan gewoon in hele eenvoudige woorden. God houdt veel meer van woorden die rechtstreeks uit het hart komen dan van hele ingewikkelde volzinnen die door een dominee zijn opgeschreven. Er staat, en gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij menen door de veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word dan niet hun gelijk, want God, uw Vader, weet wat u van nodig hebt, voordat je hem bidt. Bid dan aldus. En dan komt het bekende Onze Vader, daar gaat heel veel diepgang zit erin. En het begint, Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. En het begint eigenlijk met die ontmoeting met God als vader, als papa. En dan begin je met een stuk aanbidding en een bewondering uitspreken. Uw koninkrijk komen. En daarmee laat je eigenlijk zien dat je gelooft in God, dat hij alles mooi zal maken. Dat hij alles goed zal maken, hier op aarde en in jouw leven. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Het is niet van, oh, wilt u alsjeblieft dat doen in mijn leven? Nee, je spreekt het uit, je geloof uit. Je zegt van, ja, maar uw wil zal ook geschieden. Het is een uitspreken van het leven van God in jouw leven. Een uitspreken van vertrouwen, waardoor God ook kan komen in jouw leven en zijn ruimte kan scheppen, zijn koninkrijk kan scheppen. Het is uw wil geschieden, het is als het ware een soort bevelende uitspraak, maar niet zozeer naar God toe, maar het is een scheppende uitspraak van de wil van God in jouw leven. U wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het is een uitspreken van geloof en vertrouwen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En het is niet een bevelende, geef ons heden ons dagelijks brood. Nee, het is geven vanuit de verwachting dat hij het zal geven. Dus eigenlijk is het meer een in ontvangst nemen van het aanvaarden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leef vanuit die vergeving. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dat is een gebed. Daar word je blij van. En zo is gebed ook bedoeld. Gebed is bedoeld dat je je richt op God, dat je richt op zijn liefde, dat je richt op zijn licht en dat daardoor je hart zich verheft naar God toe en dat daardoor jouw levenssituatie gaat veranderen en jij gaat veranderen naar het beeld van God. Dat er transformatie plaatsvindt in de tegenwoordigheid van God. Nou, de reden waarom mensen niet rechtstreeks tot God, de Schepper, durven te bidden, is omdat ze zich onwaardig voelen. God is zo heilig en zo ver weg, dat men behoefte heeft te bidden tot iets wat dichterbij staat. Tot iets of iemand die als tussenpersoon zou kunnen functioneren voor die grote almachtige God. En daarom gaat men vaak bidden tot Maria of tot de heiligen, omdat ze denken dat dat die een goed woordje voor ze kan doen. Maar dat vloeit voort uit een verkeerd godsbesef. Uit een verkeerde gedachte van wie God is. Want God is jouw papa. God is jouw vader en hij wil jou horen. Hij wil jouw hart aan zijn hart drukken. Niet via via. Hij wil contact met jou hebben, hij verlangt naar je. En dat is ook mijn oproep. Van ga naar jouw papa, ga naar jouw vader. Hij houdt van je, hij verlangt naar je. Ga niet via een omweg, maar ga rechtstreeks naar zijn hart. En je zult merken, je zult zijn hart voelen en ervaren en zijn liefde voelen in je leven. De reden van onwaardigheid, dat is nou precies de reden waarom Jezus Christus naar de aarde is gekomen. Hij is gekomen om de kloof tussen God en de mensen te overbruggen. Alleen Jezus is volmaakt God en volmaakt mens geweest en heeft net als jij op aarde gewandeld in vlees en bloed en is daarom als enige in staat de kloof te overbruggen tussen God en de mens. Ik wil er een stukje over lezen. Het staat in Handelingen 4, vers 7. En toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hem weten, het gaat hier om de apostelen, de leerlingen van Jezus, die nadat Jezus was gestorven en was opgestaan uit de dood, toen heeft hij zijn discipelen uitgezonden om hetzelfde werk als Jezus te doen. En deze apostelen, apostel Petrus, had een man genezen. En daar moest hij verantwoording voor afleggen. Want ze wilden van hem weten, door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen, overste van het volk en oudste. Indien wij thans in verhoor genomen worden ten zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazorea, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen door u de bouwlieden versmaad, die nochtans tot een hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Daar spreekt de apostel Paulus, of de apostel Petrus, de leerling van Jezus, en hij zegt, er is geen andere naam onder de hemel, door wie wij behouden kunnen worden. En met behouden wordt dat een veel groter woord bedoeld dan alleen gered worden, maar behouden, daar wordt mee bedoeld dat je in je goddelijke bestemming komt, en als kind van God weer teruggeplaatst wordt in het hart van God. Dat er verzoening plaatsvindt tussen jou en je hemelse vader. Door Jezus Christus. Door hem worden je zonden, je fouten vergeven. En is de verzoening en is de weg vrij om tot het hart van God te naderen. Jezus heeft de zonde van heel de mensheid aan het kruis genageld. En zo de weg tot God vrijgemaakt. Door Jezus kunnen wij vrij tot God naderen en ons gebed tot hem richten. Ik ga weer een paar stukjes uit de Bijbel lezen, om te laten zien dat wij tot God mogen, ons gebed tot God mogen richten in Jezus' naam. Johannes 14, vers 1, daar staat, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dat zegt Jezus die aankondigde dat hij zou gaan sterven en naar de Vader zou gaan. En dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En dat zegt Jezus. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Nou, dat snapten zijn discipelen niet, want ze hadden de Vader nog niet gezien. Daarop zeide Filippus: laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. En Jezus zei: ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf, als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. Dat zegt Jezus dus, die tekenen en wonderen heeft gedaan. Als je op mij vertrouwt, zul je hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan ook in mijn naam vragen, zegt Jezus, dat zal ik doen, zodat de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. In mijn naam de Vader iets vragen. Dus we moeten ons gebed richten tot God de Vader in de naam van de Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 1 vers 5, daar staat: en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hier heb je het weer. We kunnen tot God de Vader naderen door Jezus Christus. Alleen dan hebben we volledige toegang en is er geen schuld meer, is er geen zonde meer, want het maakt niet uit wat je hebt gedaan vandaag of gisteren of eergisteren of morgen doet, want door Jezus Christus worden we gereinigd en hebben we toegang tot het Heilige de Heilige, tot het licht van God. Want hij reinigt ons van zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar indien wij onze zonde belijden, gewoon eerlijk toegeven dat we fouten hebben, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. En dat is zo mooi, want dat betekent dat jij gewoon mag bidden tot God de Vader. En dat je niet eerst 3 dagen of 3 weken zonderloos hoeft te leven, dus zodat je heilig genoeg bent om een krachtig gebed uit te spreken. Nee, je mag gewoon komen zoals je bent, met al je fouten, met je tekortkomingen, met je falen, met de zonde die je weer hebt gedaan. Het maakt niet uit. Als je maar bereid bent om eerlijk te zijn en zeggen van ja, ik brouw er niks van in mijn leven. Wilt u mij vergeven? Wilt u me helpen? En ik wil tot u komen. Ik wil u danken voor uw vergeving, Hemelse Vader, die ik mag ontvangen in uw Zoon Jezus Christus. En zo mag je tot je Vader gaan. En dan mag je gewoon bij hem komen. Je wil opnieuw heerlijk laten reinigen. Je laten schoonwassen. En dan mag je weer die liefde en die licht in je leven gaan toelaten. Dus als we bidden, mogen we rechtstreeks tot God de Vader bidden vanuit het besef en geloof en vertrouwen dat onze zonden vergeven zijn door het offer van Jezus Christus. God de Vader wil niks liever dan ons helpen in onze bestemming te komen, zodat we gaan stralen zoals Hij dat heeft beloofd. God is niet boos op jou. God is niet een boeman die met een vinger staat van, ik weet het wel, toen en toen heb jij dat en dat. Wel nee, God is een liefhebbende Vader die met zijn armen uitgestrekt naar je wacht en die jou wil sluiten in zijn hart. En hij wil niks liever dan dat jij helemaal tot ontplooiing komt, dat jij heerlijk in jouw bestemming gaat komen. Er is geen veroordeling, er is zoveel geduld en zoveel liefde, zoveel aanvaarding bij je Vader. En je mag bij hem komen. Ik ga je een aantal tips geven om een gepassioneerd gebedsleven te kunnen ontwikkelen. En het gebed te laten maken als een krachtbron in je leven. En de eerste stap is, en ik heb het al door heel het verhaal heen laten blijken. Zie God als een geliefde. Zie hem als je minnaar, de minnaar van je ziel. En zie hem als je liefhebbende vader die jou verwekt heeft vanuit zijn geest. Die zijn kostbare geliefde zoon gegeven heeft om jou aan zijn hart te kunnen drukken. Hij heeft er alles voor over gehad om jou weer in zijn nabijheid te brengen. Daarom hoef je ook niet beter voor te doen dan je bent, want God kent je toch door en door. En hij houdt van je met zijn onvoorwaardelijke liefde. Dus als je tot God komt, ontmoet hem dan als je geliefde. En zoals je met een geliefde zou doen, uit eerst je liefde. Begin niet gelijk met je waslijst van al je problemen voor de troon brengen. Nee, ontmoet God. En geef hem een hug. Geef hem je kus. Geef hem je liefde, je verwondering, je aanbidding, je dank. En heb gewoon een fijne tijd met elkaar. En zeg hoeveel je van hem houdt. En neem daarna de tijd om ook zijn liefde te ontvangen. Ook zijn armen om jou heen te ontvangen. En zijn woorden van bemoediging, van troost en liefde te ontvangen. Ga daarna tijd nemen om je hart te delen. Want er mag plek zijn. Er is ook plek om waarin jij je verdriet kunt uiten. Je pijn en je moeite en je zorgen bij hem mag neerleggen. Maar er moet eerst die basis zijn van vertrouwen. En dan is er ook ruimte om je hart te delen. En dan zul je merken dat hij een troostrijke aanwezigheid is in jouw leven. En als jij in zijn aanwezigheid en zijn tegenwoordigheid bent geweest. En je hebt zijn liefde gevoeld. En je voelt weer zijn aanwezigheid. En dan kom je tot rust. Dan kom je van binnen tot rust. En vanuit die rust kun je gewoon naar je leven kijken. Samen met je vader. En dan mag jij vanuit zijn tegenwoordigheid en vanuit zijn liefde, mag jij samen met hem, door zijn Heilige Geest, gaan liefde gaan uitdelen. En woorden van leven gaan spreken in je eigen leven, in jouw problemen, in je relaties, in je geliefden, in situaties die niet zijn zoals ze zouden moeten. Daar mag jij vanuit Gods Geest, vanuit de troon van God, woorden van leven over gaan uitspreken. En je mag gaan zegenen in Jezus' naam. Zegenen is eigenlijk de liefde van God doorgeven. En woorden van leven uitspreken. Dat is Gods liefde uitdelen. Ga in geloof de situaties veranderen door Gods Geest in Jezus' naam. Komt erop neer dat je gaat in gebed, gaat samenwerken met Gods Geest. Wat we hebben geleerd in het Onze Vader van uw Koninkrijk komen. U wil geschieden. En dat betekent praktisch dat je over situaties in jouw leven leven mag gaan uitspreken. Dat je zegt van Heer, dank u wel dat u gaat voorzien in financiën in mijn leven. Ik wil u danken dat er zegen gaat komen, dat u me gaat helpen aan een nieuwe baan die precies bij me past. Ik wil u danken dat u me gaat leiden precies naar de juiste werkplek. En ik wil u danken dat u klanten gaat geven, de opdrachten die ik nodig heb in mijn bedrijf. Ik wil u danken dat u mij wijsheid geeft om dit probleem wat er nu is in mijn leven, om daar een oplossing voor te vinden. En ik wil u danken voor uw goedheid, uw liefde en uw trouw. En zo mag je gewoon doorgaan met bidden. En als er iemand ziek is, dan spreek je woorden van leven over uit. En dan zeg je van ik zegen deze persoon in de naam van Jezus Christus met gezondheid, met uw genezende, helende kracht. Hier wilt u deze persoon aanraken met uw genezing, met uw heling. En zijn lichaam doorstromen met uw genezende kracht. Heer, ik zegen hem met uw liefde, met uw kracht, met uw genezing. En ik spreek gezondheid uit. En ik wil u danken dat deze kwaal, dat het uit zijn leven zal verdwijnen. En dat zijn lichaam gaat doorstromen op dit moment. En zo mag je ook op een andere manier bidden voor relaties die niet lekker lopen. Dus zeg van Heer, ik wil u bidden dat u in deze relatie gaan komen en dat er verzoening zal komen, omdat de harten weer bij elkaar gaan komen. Heer, en zo mag je gewoon ja, ook bidden van mensen die God nog niet kennen. Je mag ze brengen in de tegenwoordigheid van Jezus. Je mag zeggen van Heer, wilt u deze persoon aanraken met uw liefde? Heer, dat deze persoon uw liefde mag voelen en ervaren in zijn of haar leven. En dat hij zijn hart zal openen voor uw liefde. Heer, wilt u deze persoon beschermen voor de kwade machten die hem kapot proberen te maken. En ik wil u danken dat u overwinnaar bent, dat u hem gaat beschermen. En dat u hem beschermt op dit moment. En zo mag je woorden van leven uitspreken, wat je op je hart krijgt. En dan zul je merken dat terwijl je aan het bidden bent, dan gaat Gods geest jouw woorden geven. Dan gaat Gods geest jouw gebeden sturen. En dan zie je misschien soms ook wel beelden. En dan mag je die beelden weer gaan uitbidden. En dan mag je woorden van leven gaan uitspreken vanuit de troon van God. En dan kom je in de zalving. Dan kom je in de zalving van God terecht. En dan merk je gewoon dat Gods leven, Gods licht, Gods kracht door jouw leven heen gaat stromen. En dan mag je gewoon de tegenwoordigheid van God brengen in jouw huis. En dan zeg je, ik zegen mijn huis met de vrede van Jezus Christus. Ik zegen mijn huis omdat hier licht en vreugde en blijdschap mag zijn. En dit huis vervuld mag worden van uw heerlijkheid. En zo mag je gewoon woorden van leven mogen uitspreken, ook over jezelf. Je mag ook je eigen leven zegenen, je mag je eigen lichaam zegenen. Je mag ook zelf je hand leggen op een plek die genezing nodig heeft. En dan zeg je van, ik zegen deze plek in de naam van Jezus Christus, met de genezende kracht van Jezus Christus. Ik zegen dit orgaan, deze plek, met de liefde van Jezus, opdat dit genezing en heling mag ontvangen, in Jezus' naam. En zo mag je eigenlijk gaan bidden en het leven doorgeven. En dat is een totaal ander gebed als van Heer, wilt u alsjeblieft dit doen, Heer, wilt u alsjeblieft dat doen, of Heer, wilt u zus doen, Heer, wilt u zo doen. Dat zijn allemaal gebeden van ongeloof. En God werkt niet door ongeloof. En dan kun je bidden tot je in ons zweegt, maar er zal niks gebeuren, omdat jij negatieve emotie uitbidt. Terwijl God juist geloof van ons verlangt. God wil dat wij meewerken. En we moeten niet aan God dingen vragen waarvan hij heeft gezegd dat wij het moeten doen. Nou, wij zijn geroepen om Gods koninkrijk te bouwen op aarde. Dus wij mogen wel om kracht vragen en Gods zegen en wijsheid en inzicht, maar we moeten niet dingen vragen waarvan God zegt, ik wil dat jij het gaat doen in jouw leven. Als wij bidden, dan moeten we dus gaan vragen in geloof. Want alleen door het geloof worden gebeden verhoord. Ik ga er een paar versen over lezen. Markus 11. Dat begint met, heb geloof in God. En dan gaat verder, voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Ik heb het onderstreept en ik ga het nog een keer lezen. Luister goed. Daarom zeg ik u, dat zegt Jezus, alles wat je bidt of begeert, gelooft dat je het hebt ontvangen, dus nog voordat je het hebt, moet je het al geloven dat je het hebt ontvangen, want op het moment dat je iets aan God vraagt, en hij zegt, ja, natuurlijk, dat ga ik voor je doen, dan heb je het al ontvangen, in je geest. En dan mag je er al voor gaan danken, en dan moet je het gaan vasthouden, en dan zegt God dat je zo bidt, in het volste vertrouwen, dat je het hebt ontvangen op het moment dat je bidt, dan zul je het gaan krijgen. Dan zal het zich gaan manifesteren. Maar er staat wel bij, wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemel uw overtreding vergeven. Want je gebed kan geblokkeerd worden op het moment dat jij niet staat in de liefde. En dan kun je dat geloof ook niet ontvangen van God, omdat je niet één bent met God. Je bent niet in die liefde, want je kunt alleen maar ontvangen van God als je in verbinding met God bent. En als jij haat koestert en wrok koestert, dan kun je niet in die verbinding komen. Dus zorg eerst dat je zuiver bent en rein bent en vrij bent van bitterheid, van onvergevingsgezindheid. Nog een vers, Matteüs 7, vers 7. Bid, en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welke mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of, als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien gij dan, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader, die de bron van licht en van liefde is in de hemel, het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Natuurlijk wil God jou zegenen. Dat wil hij. Hij wil niks liever. Dus ga nu niet bidden van, Heer, wilt u dit, of wilt u zus, of wilt u zo, of wilt u dat alsjeblieft doen? Nee, dat zijn woorden en gebeden in ongeloof. En die worden niet verhoord. Wat ik al eerder heb gezegd, God is geest en kan alleen werken door geloof. Ga tot God bidden in geloof en ga danken voor de verhoring. Spreek woorden van leven uit en zegeningen in Jezus' naam. Breng de liefde en de kracht van God over in gebed. Zolang wij nog het idee hebben dat wij God moeten overtuigen om iets voor ons te doen, zal ons gebed krachteloos zijn en zonder geloof. Nog een keer. Zolang wij nog het idee hebben dat we God moeten overtuigen om iets voor ons te doen, zal ons gebed krachteloos zijn en zonder geloof. We moeten eerst van overtuigd zijn dat God liefde is. En dat God je wil zegenen. En dat God hetgene wil geven wat jij om vraagt vanuit zijn liefde. Dus als je dat nog niet weet, is het gebed krachteloos. Alleen als we overtuigd zijn dat God achter ons staat en het ook zijn wil is waar we voor bidden, dan kunnen we bidden in geloof. En kunnen er zeker van zijn dat hij ons verhoort en dus ook gaan danken. Een korte samenvatting. Richt je in gebed alleen tot de bron, tot God, de schepper van hemel en aarde, die je je Vader mag noemen. Raadpleeg nooit andere geesten, geesten van doden, engelen, verlichte geesten, Maria of heiligen. Als zij weerstand gaan bieden of boos worden als je nu rechtstreeks tot God bidt, dan weet je gelijk zeker dat ze niet van God waren. Want engelen van God hebben als taak mensen bij God te brengen. Dus, kies er vanaf nu voor om alleen nog te gaan naar de bron en hem te raadplegen boven alle andere bronnen. En verwijder die andere bronnen uit je leven. Dan zul je een sprong maken. Een geestelijke groei doormaken. Waar jij ten diepste heel erg naar verlangt. En dan zullen al die andere kanalen zullen verbleken. Als je eenmaal bij die bron bent geweest. Richt je tot in je gebed tot de Vader. In Jezus naam. Want door hem heb je vergeving van zonde ontvangen. En mag je keer op keer die reiniging ervaren door het liefdesoffer van Jezus Christus. Alleen door zijn offer kunnen we vrij tot God naderen. Zie God als de minnaar van je ziel en benader hem als je geliefde. Neem tijd om je liefde, dank en bewondering te uiten en neem tijd om je te laten beminnen door God. Deel je hart met hem als een geliefde. Bid en vraag dingen in geloof vanuit vertrouwen. Dat hij het je zal geven en ga danken. En ga daarna Gods liefde uitdelen door te zegenen in Jezus' naam. En woorden van leven en liefde uitspreken. En dank uitspreken over situaties en personen in je leven. Ik kan me voorstellen dat deze lezing heel wat bij je heeft losgemaakt. En met name als je misschien bezig bent geweest of misschien nogal bezig bent met allerlei kanalen en tussenpersonen en informatie vanuit de spirituele wereld aan het zoeken bent. Terwijl je diep in je hart weet van ja, ik wil eigenlijk naar die bron. En mocht je hier hulp bij nodig hebben, mocht je behoefte hebben om hier met mij over door te spreken. Dan kun je contact met me opnemen via mijn site www.leveningod.nl. En ik heb ook een coachingsbureau en daarmee kunnen we eventueel ook een consult afspreken. En dat is www.akpcoach.nl. Ik hoop En het is echt mijn gebed dat deze lezing jou gaat helpen om God de Vader als een minnaar te leren kennen in je leven. En dat gebed een bron wordt in jouw leven waar je heel veel kracht uit gaat putten. En wat steeds grotere plek in je leven mag gaan innemen. En wat niet een saaie gebeurtenis is, maar waar je die tijd met God, waar je dat het een tijd met God mag worden, waar je keer op keer naar uitziet. Dat je weer in die intimiteit met God mag zijn. Met jouw Vader, met de minnaar van je ziel. Ik wil je danken voor het luisteren. En ik wil nog afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw oneindige liefde. Die nog veel groter is dan dat wij ooit kunnen beseffen. Maar we willen ons hart voor u openen. En ik wil u danken voor uw enorme liefde. En ik bid, wilt u ons strekken in uw liefde. Dat we steeds meer u beter mogen leren kennen. En dat we in het verborgene een steeds closere omgang met u mogen ontwikkelen. Dat we mogen gaan binnengaan in het heilige der heiligen. En daar u mogen ontmoeten in uw heiligheid. In uw schoonheid, in uw heerlijkheid, omdat ook wij door die gemeenschap met u mogen groeien in uw liefde. Ik wil u danken, Vader, dat wij deze liefde van u mogen ontvangen in uw Zoon Jezus Christus. Amen.